trof mij wel.
Dat wij zongen, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat we niet omgekomen zijn. Als we 25 jaar een gemeente hebben geleid en je weet dat je langzamerhand afstand moet doen van de positie en ook van de krachten die je hebt, omdat je je leven nu, ik zou zeggen, aan het afwikkelen bent, en dat is helemaal niet erg, dus een tijd van komen en gaan, maar dat je dan kunt zeggen, ik kan het overlaten aan vertrouwde dienstknechten des Heren, en het is niet minder, maar het is juist meer geworden. Ja, dat is voor mij de grote vreugde. Als je iets achter moet laten dat stuk gegaan is, iets achter moet laten dat geestelijk ook achteruit gegaan is, dat is een moeilijk te verteren. Dat is eigenlijk een vernedering. Maar als je dan ziet dat er een nieuw leven komt, en dat het net als is, net gaat als bij Jesaja, dat uit die oude stronk, er komt nog een twijgje. En die twijg, die wordt steeds groter en dat wordt de grote boom des Heren. En dan zien we dat we de laatste tijden ingaan met nieuwe gedachten, met nieuwe ervaringen en vooral met nieuwe vreugde en blijdschap van het Koninkrijk Gods. Want dat is het toch. Koninkrijk Gods is vrede en is blijdschap en is gerechtigheid. En dan bid ik dat dat steeds meer in onze gemeente gevonden wordt. Nu ga ik mijn preek beginnen. Ik heb hem vanmorgen moeten uitzoeken door omstandigheden, zeggen de bedelaars altijd. De samenloop van omstandigheden is zo'n echte term van een bedelaar. Maar dat weet mijn vrouw wel. En ik neem nu maar een bekende geschiedenis, het paradijsverhaal. In hoofdstuk 3 lees ik enkele versen van Genesis. Genesis 3. Daar beginnen we te lezen. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult ervan niet eten, nog niet aanraken. Anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. En nu vers 14, na de val. Daarop zeide de Heere God tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Tot zover. Deze geschiedenis, die hele oude geschiedenis, dit bekende zonderschoolverhaal, dat kan niet begrepen worden zonder het licht van het evangelie van het Nieuwe Testament. En dat is van het Koninkrijk der Hemelen. Je moet eerst inzicht hebben in het Koninkrijk der Hemelen, wil je het paradijsverhaal begrijpen. En ook de manier waarop de mens gevallen is. Wij moeten ons eerst indenken wat er in de hemel is. En dan is er in de hemel ook een hof van Eden. In de hemel is er ook een paradijs. In de hemel is er ook een geboomte. En in de hemel zijn er ook dieren. Waardoor de machten der duisternis worden aangeduid met namen van dieren als jakhalzen en hyena's en schorpioenen en slangen en verfoeilijk gevogelte. Dan merk je wel dat hemel en aarde op elkaar afgestemd zijn. Dat het een het beeld is van het ander. En dat je ze ook nooit moet scheiden. Want God voegt hemel en aarde samen. Dus wij moeten altijd, wanneer we een aardse geschiedenis bekijken, dan moeten we altijd ook zien wat er in de hemel is. En dan die twee samenvoegen. En dan krijg je dus de uitdrukking, die hemel en aarde voegden samen. En dat koninkrijk der hemelen, en dat zeg ik dan ook in het bijzonder voor de jonge mensen die hier zijn, en voor het eerst zijn, dat koninkrijk der hemelen, dat is niet een geheimzinnige zaak, maar dat is reëel. Dat is erg tastbaar, kan ik niet zeggen, maar wel concreet. Je maakt er zelf deel van uit. Er zijn dingen in je persoonlijk leven, die kun je niet zien. Dat is de onzichtbare wereld. Als je denkt, dan kun je dat niet zien. Als je spreekt over je geest, over je leven, over je ziel, dan kun je dat niet zien. Nou, dat behoort nou tot de geestelijke wereld. En die geestelijke wereld van je, ja, die kan georiënteerd zijn op de aarde. En die kan ook georiënteerd zijn op die geestelijke wereld. Ik kan hier zijn, maar veronderstel dat ik hier in Nederland voortdurend bezig ben met mijn kinderen in Canada. Dan ben ik hier wel, maar mijn aandacht en mijn gedachten die zijn in een ander werelddeel. Nou zegt de Bijbel, dan moet je je aandacht niet altijd richten op hier, maar ook op daar. Dat is dat je in de hemelse gewesten bent. Dat doe je met je aandacht. Dat doe je met je verstand. Met je kennis die je hebt. En als ik helemaal niets van Amerika weet, dan wordt het voor mij moeilijk om de situatie daar voor te stellen. Dan moet ik dat van brieven hebben. Nou, die lees je dan. Ik moet het van mijn Bijbel hebben die ik lees. Tja. En in dat koninkrijk der hemelen, daar zijn, daar is God. Niemand heeft hem gezien. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet is. Want mijn zoon, sommigen zullen mijn zoon ook nooit gezien hebben. Maar hij is er wel hoor. Want ik kan ook nog altijd met hem spreken als ik wil. En dat kost dan nog wel wat geld. Maar als je met God wil spreken, dat kost geen geld. Nee. Maar dan merk je opeens, ik maak deel uit van die hemel. Kijk, een koe heeft ook wel een ziel. Heeft ook wel leven. Maar dat is volkomen om de aarde georiënteerd. Als dat beest sterft, dan is die ook naar de aarde teruggekeerd. Dat is leven van de aarde. Maar wij hebben, wat de prediker zegt, wij hebben de eeuwigheidsbehoefte in ons hart. Die zit in ieder mensenleven. De behoefte om te denken aan de dingen van de eeuwigheid. Van de onzienlijke wereld. En als je dat in je hart hebt, dat is dan ook een bewijs dat je, dat God je ervoor geschapen heeft. Nou, in die hemel is dus God. En er zijn de heilige engelen. En er zijn de afvallige engelen. En wij zijn er ook. Alleen, het gaat weer net als met die, met Amerika. Ik ben er pas als ik mij er bewust op richt. En anders ben ik op de aarde. Dan is mijn hele zielenleven en mijn begeerte leven is ingesteld op de aarde. Nou, maar mijn begeerte is ook om daar bezig te zijn waar God is. En om kennis te maken met die engelenwereld. En dan is mijn begeerte dat ik een behoorlijke dosis onderscheiding van geesten heb. Dat ik de goede niet aanzie voor de kwade. En de kwade niet verslijt voor de goede. En dat is nu wat de Heer ons duidelijk wil maken. En dat wilde hij ook Adam duidelijk maken. Je moet op een gegeven ogenblik daarmee bezig zijn. Met die hemelse wereld. En daar zijn die cherubs, dat is een groep van heilige engelen. Maar er is ook een groep cherubs die gevallen is. Daar was de duivel bij. Die was een overste van de cherubs. Dat was de eerst geschapen engel die God gemaakt heeft. En er is nog een groep, de serafs. die een brandde van ijver om God te dienen. En onder beide groepen veel gevallen engelen. Ook onder de serafs. Als Mozes in de woestijn die vurige slangen ziet, dan noemt de Bijbel die serafslangen. Dat staat er letterlijk. Serafslangen. Maar omdat dat een beetje gek klinkt, hebben ze dat vertaald tot vurige slangen. Maar die beesten op de aarde, die dat volk schade deden, die schaduwden af, die beelden uit, die onheilige serafs. En in plaats dat ze branden van ijver voor God, branden ze van ijver om de mens aan te vallen en de mens te vernietigen. Dus wat wij op de aarde zien is een beeld van de hemel. In de hemel is het ware leven. En op de aarde hebben we het tijdelijke leven. En dan moet je de keus doen tussen de hemel aan de goede kant of de hemel aan de verkeerde kant. Want een mens dringt altijd door. Als je slechte gedachten hebt, dan kom je ook in de hemelse gewesten. Maar je verbindt je met de boze geesten. En als je goede gedachten zoekt en je zoekt God, dan verbind je je met de heilige engelen en met God. En God heeft nu op aarde een afbeelding ervan gegeven van de hemelse zaken. Er is een grote landstreek, bijzonder groot. De Bijbel zegt, die kwam wel van Armenië af, van de hoogvlakte, daar bij de Eufraat en de Tigris, tot aan het latere Ethiopië, dat nu in Afrika ligt. En tot Saoedi-Arabië, dat wordt genoemd Havila. Nou, zo'n groot landschap. En dat noemde God de Ede. Dat betekende dus een vlakte, een steppe. En daar was daar had God het gedierte des velds gezet. Daar is er sprake van het gedierte des velds, maar dan gaat de Heere gaat Adam later afzonderen. En hij zegt, en nu geef ik je in een hoek van dat grote Ede, geef ik je een plaats, een prachtige tuin. En dat noemen we het paradijs. En dan ga ik in dat paradijs jou verder ontwikkelen, zodat je een man Gods kunt worden. Dat is de gedachte van het Ede en het paradijs. Ede is niet het paradijs, maar het paradijs ligt in Ede. Dat is de hof van Ede, zouden we zeggen. Dat je niet denkt dat Ede en het paradijs dezelfde zaken waren. Maar we zouden zeggen dat was een uniek stukje in dat grote Ede. En dat Ede, dat ligt daar dus in dat Midden-Oosten, waarvan de wetenschap en de opgravingen ook zeggen dat de bakermat van de mensheid, dat het begin van de mensheid in die streken wordt gezocht. Er is geen enkele geleerde of hij zegt, daar moet je zoeken om de eerste mensen te vinden. Die vinden we in die streken. En paradijs, nou dat betekent lusthof. In Nehemia staat ergens dat Asaf, die was de opzichter van het paradijs, van het park, van het geboomte, van de koning. Dat is dus een specifiek iets dat God voor de mens had bereid. En als die mens daar dan is, dan ziet de boze, die weet dat die mens het beeld van God zal gelijk worden. Dat wordt hem op een gegeven ogenblik openbaar. Dat de mens niet alleen hier op aarde een heerser is, maar dat hij God gelijk wordt. Want de Heer zegt, laat ons mensen maken naar onze gelijkenis. En niet alleen naar ons beeld, maar naar onze gelijkenis, die overeenkomen met mijzelf. En als de Lucifer dat hoort, dan wil hij dat verhinderen. Want hij is de eerst geschapen van alle engelen. En hij dacht dat hij nummer 1 was in alles. En God zegt, ja, dat was je wel. Maar er komt iemand, die komt nog veel hoger. Die komt op mijn troon te zitten. Die acht ik mijns gelijke. En zodra de Lucifer, die engel, die Gerub dat begrijpt, dan valt hij af. dan accordeert hij niet langer met de gedachte en het plan van God. Hij stemt niet in met dat eeuwige voornemen van God. En dan ziet hij daar in dat paradijs een boom. En wat doet hij nu? Het eerste, dat hij die boom van de boom des levens ziet. En in de buurt van de boom des levens ziet hij een buitengewone schone boom. En die tast hij aan. Het is het merkwaardige dat voordat Adam en Eva gevallen was, was er al een boom aangetast. In zijn wezen. Hij heeft daar een occult beslag op gelegd. Dat je moest van die boom afblijven, want dat was een middel om tot in het rijk der duisternis te komen. Wij weten dat wel. Het werd gewoon een occult voorwerp. Als men daar van de vrucht at, dan had men iets in handen. We zouden dat zeggen, dat was besproken door de boze. Dat is het eerst eigenlijk dat de Bijbel ons duidelijk maakt wat occultisme is. Die boom die was wel mooi en schitterend. En een lust voor de ogen, maar hij had hem aangetast. Zoals zoals er zoveel voorwerpen aangetast kunnen worden. En dan komen ze in verbinding met het Rijk der Duisternis. Denk maar aan een pendel. Denk maar aan een amulet. Zo'n amuletje, zo'n voorwerp, zo'n munt die iemand op zijn, aan zijn hals heeft hangen. Dat is op zichzelf een onschuldige zaak. Maar men verbindt dat. Het is verbonden met het Rijk der Duisternis. Nou, en die boom die was ook zo verbonden door het Rijk der Duisternis. En dan zijn er twee bomen. De boom des levens. En er vlak naast staat de boom van de kennis van goed en kwaad. Waar de duivel al zijn slag had geslagen. En dat zijn uitbeeldingen van hemelse realiteiten. Die boom des levens, die heeft te maken met de boom des levens die in de hemel is. Met God en met zijn troon. En die boom van kennis van goed en van kwaad, die heeft te maken met het rijk der duisternis. De hof van Ede op aarde beeldt uit de hemelse hof van Ede. En die hemelse hof van Ede, dat is dat koninkrijk der hemelen. En dat paradijs op aarde, dat beeldt uit het koninkrijk Gods. Het hemelse paradijs. En dat noemen we het koninkrijk Gods. Dus in het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk Gods. Dat zijn de afbeeldingen. Dus daar is een overeenstemming mee. Paradijs op aarde, paradijs in de hemel, koninkrijk Gods. Ede veel groter. Op aarde, afbeelding van het koninkrijk der hemelen, van Ede. In de hemel. En die zijn vlak bij elkaar. Ja, de duivel is ook vlak bij God. Die is ook niet verdwenen uit de nabijheid van God. Die boom van kennis en die van goed en van kwaad en die boom des levens, die staan vlak bij elkaar. En in de hemel heb je op het ogenblik nog het rijk der duisternis, waar de duivel heerst, en het rijk van God. En wat merk je? Dat steeds in de nabijheid van God ook de Satan is. Net als bij die twee bomen. We zijn vlak bij elkaar. En wat doet die? En die duivel is, die was bij de troon van God, is daar gebleven. En als de profeet zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, dan is dat gewoon een profetie. Dat gaat nog gebeuren. Die hemel moet gezuiverd worden. En de aarde moet gezuiverd worden. En die hemel waar al die onreine en heilige engelen door elkaar zijn, nou, die moet gezuiverd worden van de onheilige engelen. En de aarde waar de slechte en de goede mensen door elkaar wonen, die moet gezuiverd worden van het kwade. Dan moeten de geesten gescheiden worden. En dat paradijsverhaal vertelt ons nu hoe dat kwade onder de mensen is gekomen. Maar dat kwade was al in de hemel. En die duivel die was bij de troon van God. En die blijft er. Totdat hij eruit geworpen wordt. Maar hij valt er niet vanzelf uit. Maar dan zal hij eruit geworpen worden. Door wie? Door de mens. Door de herstelde mens die de kracht heeft hem eruit te gooien. En de eerste mens die die kracht bezit is Jezus Christus. Maar hij wacht af totdat die anderen ook rijp zijn geworden. Ook kracht hebben van de Heilige Geest om dit te kunnen doen. En dan zegt Ezechiël, als later de duivel uit de hemel geworpen wordt, ter aarde wierp ik u en maakt u een schouwspel voor koningen. Ja. En wie zijn die koningen? Dat zijn de zonen Gods. Dat zijn de mensen die hun volheid bereikt hebben. En die zien met leedvermaak hoe de duivel in de afgrond wordt geworpen. Daar mag je echt leedvermaak over hebben. Dan mag je zeggen, dat is net goed. Hij heeft het verdiend. Want de Heer die zegt niet dat we medelijden moeten hebben met de duivelen. Want die zijn volkomen tegengesteld aan het wezen van God. En wat moet nu Adam leren? Nou, die moet leren onderscheiding van de geesten. En daarom zet God hem in het paradijs. En dan is het merkwaardig hè, dat eerst er een boom aangetast is. En dan tast nummer 2 de duivel een dier aan. De slang. En die slang is een dier die hoort bij de aarde. Is een kruipend dier. Een reptiel. Hij eet alleen maar voedsel van de aarde. En dat dier wordt aangetast en er komt iets in het dier dat gaat zich verheffen. Die slang die wordt verhoogd door de duivel. Er begint iets in het dier te werken dat hij gedachten gaat uitspreken die niet bij hem passen. Die horen niet bij een dier als hij gaat spreken over de eeuwige dingen. Dat past niet bij een dier. Nou, dan kun je zien dat die slang een gedemoniseerde slang was. Dus voordat de mens viel, was er een boom aangetast. Dat is het minste van de schepping, van de levende schepping. En dan wordt er een dier aangetast. Die al verder is. Want het verschil, die kan zich ook bewegen over de aarde, verplaatsen. En die wordt ook aangetast. Die wordt net zo gedemoniseerd als die zwijnen waarin de demonen varen. Als Jezus die man gaat verlossen. En wat krijgt Adam nu? Die krijgt de opdracht om de schepping te zuiveren. Hij moest in de hemel bewust binnendringen om daar te zien wat slecht en wat goed was. En had hij de taak, en zijn nageslacht had de taak, om die hemel zo te zuiveren dat de macht der duisternis eruit viel. Maar God geeft hem dan eerst de gelegenheid om dat eens te doen op aarde. Bij een slang. Die slang die wordt door de boze gedirigeerd naar die boom. De kwade dingen die zoeken elkaar altijd op. Moet je maar eens opletten. Ja. Als je een slechte jongen hebt, die zoekt altijd één op waar die ook nog vat op heeft. Dan zijn ze samen sterk. Die slang, die zoekt die boom op. Wie brengt hem daar? Ja. Dus hij komt vanaf dat veld, vanuit Ede komt hij in het paradijs en hij richt zich naar die boom van kennis van goed en van kwaad. Dan heb je twee typen van de aangetaste en zuchtende schepping bij elkaar. Want die slang, die is gewoon overweldigd. Die slang, die had geen verweer. Die is gewoon het slachtoffer geworden. Van de beïnvloeding van de boze. Wat zou die slang daar tegenin brengen? Net zo min als die boom wat te vertellen had. Adam, die krijgt de opdracht, jij moet de hof bewaren en bewaken. Nou, dat is duidelijk. En als je iets bewaken moet, dan is er wat. Dat dreigt. Nou, er was een dreiging in de schepping. En wat moest Adam dus leren? Om onderscheiding der geesten te hebben. Dat hij wist, dat moet ik weren. Dat moet ik wegdrijven. Ik moet daar ingrijpen. En als hij dat niet bij een slang kon, kon hij nooit een schepping redden. Dan kon hij ook nooit in die hemel zich bewegen en dat hij macht had over de boze geesten. Als hij nog geen slang kon bevrijden. En dat was nu eigenlijk zijn taak. Het is merkwaardig, de Lucifer was een beschuttende cherub. Die moest die troon van God bewaken. Dat daar niet de verkeerde op zou komen onder de engelen. Die moest hem bewaken eigenlijk dat de mens erop zou komen. En hij is, zegt de Heer, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Hij heeft zijn plicht verzaakt. Hij is in de leugen gevallen. Uit jaloersheid. Ja. En Adam, die moest die hol bewaken. Nou, die heeft precies gedaan op aarde wat Lucifer in de hemel gedaan had. Hij heeft zijn plicht verzaakt. Hij heeft niet gedaan wat hij doen moest. Hij moest ook een beschuttende cherub zijn op aarde. In die hof. Heeft het niet kunnen doen. Hij heeft het niet gezien. Dat is de merkwaardige geschiedenis. En dan zegt de Heer en jullie nu. Ja, jullie zijn nou deelgenoten van de hemelse roeping. Dan moeten jullie het wel kunnen. Wat nou Adam verzaakt heeft. Dat moeten jullie wel zien. Adam die had die slang moeten bevrijden. En dan zie je de sluwheid van de duivel. Eerst een boom. Dan een slang. Ja, dan een dier. Dan een vrouw. En dan Adam. Huh? Zo trapsgewijze. Wij noemen dat tegenwoordig escalatie. Huh? Iets sterker. Telkens sterker maken. Opklimmend. En die vrouw die ziet dat die boom... Is om verstandig te worden. Kijk, die Eva, laten we nou maar zeggen, die liep wat achter bij Adam. Want ze was later geschapen. Eerst Adam, zegt Timotheus, daarna Eva. Adam had al een hele levensontwikkeling achter de rug, voordat Eva er kwam. Ik zou zeggen, Eva was een kindvrouw. Dat was geestelijk nog een kind. Mag dan een vrouw geweest zijn, maar geestelijk... Was ze nog niet zo ver als Adam. Adam had veel meer inzicht. Adam had inzicht in het wezen van de dieren. Als Adam een dier zou bevrijden, dan kon hij dat omdat hij wist wat het dier was. En dan zag hij ogenblikkelijk wat er niet bij hoorde. Want als je iemand bevrijden wil, dan moet je eerst weten wat hij is. En dan zeggen, en dat hoort niet bij jou en dat moet eruit. Veronderstel dat hij er iets uitgooit wat erbij hoort. Ja. En dan krijg je net wat sommige wat ze in inrichting doen, dan gaan ze de mensen schokken. Dan vallen het allemaal door elkaar. Maar je moet er gewoon uitgooien wat er niet bij hoort. En hij wist wat in die slang was. Hij heeft zijn plicht verzaakt. Maar Eva, wat wist die van toeten op blazen? Maar die wilde ook als Adam worden. Die wilde ook doorgroeien, natuurlijk. Eerst Adam, dan Eva. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt Paulus aan Timotheus. Maar er zijn mensen die zeggen, eerst Adam en Eva nooit. Ja, maar dat staat er niet. Eva moest een emancipatieproces ondergaan. Een ontwikkelingsproces. Eerst, zegt de Bijbel, is Adam geformeerd en daarna Eva. Eerst is Adam geformeerd, dat staat in verband met plasso. Dat is met modelleren, met vormen. Met kneden, die heeft eerst zijn vorm gekregen en toen moest Eva nog beginnen. En vandaar dat die slang gebruik maakt van Eva. Hij heeft een gesprek met Eva en niet met Adam. Want hij wil door Eva Adam aantasten. En hij zegt Eva... Ik weet een weg die nog veel sneller gaat. Jij wil God gelijk zijn, je wil Adam gelijk zijn, je wil God gelijk zijn. Nou, dan zal ik je helpen. Dan moet je van die vrucht eten. Dan moet je van elders binnenklimmen. Dan moet je eens op een andere manier doen zoals God het doet. Dat gaat veel te langzaam. Nou, ik kan me dat voorstellen. God is al 6000 jaar bezig. Nou, wat is er dan nog van terechtgekomen? Ja, we zouden zeggen, hij moest eens wat opschieten. Nou, die volmaakte mens. Daar zitten wij toch ook naar te kijken. En dan loop je in het gevaar dat je zegt...
En dat is vooral in Pinksteren zo. Nou, dat moet geforceerd worden. En nou moeten we er eens wat aan gaan doen. Nou komen we de volgende keer eens bij elkaar. En nu gaan we duivelen uitdrijven. En nu gaan we de mensen genezen. En we zeggen tot de ergste gevallen. Sta maar op. Ja, maar dan gebeurt er niks. Waarom niet? Omdat dat proces plaats moet vinden. Maar dat is het heerlijke. Als je die dingen gaat zien, dan zegt God, dan is ook het ogenblik aangebroken dat ik het ga doen. Je moet eerst de dingen zien. En Eva, die werd eigenlijk gebiologeerd door die gedachte, jongens, nou heb ik een sneller tempo dadelijk. Nou kan ik Adam inhalen. Nou ben ik dadelijk God gelijk. Door die wijze van indringen. En daarin ligt haar ongehoorzaamheid. En Adam, zijn ongehoorzaamheid. Want de Heer die had gewaarschuwd en zegt, ga die weg nou niet. Want al ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Dan word je verbonden met het rijk des doods. En Adam en Eva wisten natuurlijk wel wat dood was. Dat biologisch dood zagen ze aan de dieren. Die sterven, planten sterven. Dat is een heel gewoon verschijnsel. Dat is ook geen verschrikking. Een dier heeft een bepaalde tijd van leven, ontwikkelt zich, plant zich voort en is zijn taak afgelopen en dan verdwijnt hij in de aarde. Maar de mens zou ook moeten ontwikkelen, maar zou niet sterven, maar dan zou hij als geestelijk mens in een punt destijds veranderd worden dat hij een hemelse wezen werd. En daarvoor moest Adam van die boom des levens eten, van dat eeuwige leven. En de duivel, die slang, die verleidt Eva en Adam om dat proces te forceren. En dan staat er ongehoorzaamheid. De mens is ongehoorzaam geweest. En wat is ongehoorzaamheid, zegt de Bijbel? Dat is de zonde van de toverij. Van de betovering. Als een kind ongehoorzaam is, dan is hij betoverd. Hij denkt, ik weet het beter dan mijn ouders. Hij denkt, dat doe ik niet. Dat is een betovering. Als je echt ongehoorzaam bent, dan ga je door, ondanks alle adviezen en goede raadgevingen van je ouders. Je ziet het tenslotte niet meer. En waarom niet? Omdat er ligt een sluier op je denken. Dat is een betovering. En daarvoor is de ongehoorzaamheid de zonde van de toverij. Dan begrijp je dat woord toverij. Ik zou liever zeggen, ongehoorzaamheid is de zonde van de betovering. Je ziet dat kinderen betoverd worden. Je kunt ze er niet meer uithalen. Ze zeggen al nee voordat je iets gezegd hebt. Als ze binnenkomen en ze denken, mijn moeder die wil hebben dat ik even naar de winkel ga, zeggen, oh, ik niet hoor, ik heb het hele morgen op school gehoord. Dat is de betovering. Je doet het zelf maar hoor. Je zit de hele dag maar thuis. Betovering, ja. Eva werd betoverd. Misschien kent u die betovering als een mens ook occult met iets onkults in aanraking komt. Je hebt een onschuldig meisje of een onschuldige jongen en die wordt in een gezelschap gebracht waar ze een Ouija-bord hebben. Dat wordt tegenwoordig nog wel eens gebruikt. Waar ze dus verbinding krijgen met de geestenwereld. Of ze komen in een spiritistische seance. Of ze komen bij een waarzegger. Dan komt er eerst naar zo'n kind, naar zo'n onschuldig mens toe een soort beklemming, een sfeer. En dat voelde ze aan. Er is dat geweten in die mens die zegt, ik betreed een terrein dat niet voor men is. Zo'n meisje of jongen wordt gehypnotiseerd, gebiologeerd. Eva die kwam onder die beklemming van dat rijk der duisternis. Had daar nooit van geweten en opeens komt ze in zo'n betoverde wereld. Van de slang. Die slang was gedemoniseerd. Die boom was occult. En nu komt ze daar onder volkomen betovering. En in die sfeer. En haar geweten had moeten zeggen, jij zit op een terrein waar jij niet hoort. Maar ze heeft zich door haar verstand ook nog niet, en ook door haar geweten, niet laten leiden. En dat geweten zegt, je overschrijdt ergens een grens. Je doet een onnatuurlijke zonde. En onnatuurlijke zonden zijn altijd dat een mens gewaarschuwd wordt en hij overschrijdt iets. Hij wordt betoverd. En dan zeg je, je zult als God zijn. Nou, je komt in aanraking met je gestorven vader, met je gestorven kennis, met je gestorven vrouw of man. En dan is er iets in de mens dat waarschuwt hem. Dat heeft Eva ook meegemaakt, want het rijk der duisternis werd daar geopenbaard. En ze is er ingetuind. Ze eet van de verboden vrucht. Nou, hoeveel mensen eten van de verboden vrucht? Ze lezen boeken waarvan hun geweten zegt, denk eraan, je komt met dat boek in een wereld waar je niet hoort. Ze gaan platen bekijken. Ze gaan naar films toe. Waarvan hun geweten zegt, als je je daarmee bezighoudt, word je een gebonden mens in het rijk der duisternis. Nou, dat is het keihard. Nou, dat is Eva, is daar het voorbeeld van. Nou, en je ziet dat vandaag en de dag nog. En daarvoor moeten wij zo waarschuwen, ook onze kinderen waarschuwen. Lees die boeken niet. Je kan beter geen boek lezen dan tegenwoordig de romans. Je moet niet overal naar kijken op de tv. Dat kun je niet permitteren. Als je tenminste met God wil leven. Als je in die reine sfeer en in die blije, ontspannen sfeer komt van het Rijk Gods. Want een mens verliest zijn blijdschap. Een mens verliest zijn vrede. Een mens verliest zijn gerechtigheid. Ook een kind. En dan wordt het duister om hem heen. En daar waarschuwt de schrift voor. En dat is het terrein waar Eva zich op gewaagd had. Waar Adam zich op gewaagd had. En waar zoveel vandaag en de dag ook eten van de verboden vrucht. En dan waarschuwt de Heer, hij zegt, je wordt gestraft, maar hij zegt, je sterft de dood. Dat wil zeggen, innerlijk ga je kapot. Innerlijk kom je in een wintertijd. Innerlijk verstijf je, dat is de dood. Een verstijvingsproces. Je wordt onbereikbaar voor het goede. Je wordt verhard en als je je Bijbel moet lezen, zeg je, ik heb er eigenlijk geen zin in. Of het zegt me niks meer. En waarom niet? Omdat je innerlijke mens vergiftigd is. En dan lust je dat goede niet meer. Ongehoorzaamheid, de zonde van de toverij. En die vrucht die vandaag en de dag aan alle kanten geboden wordt, en eet er maar van. En wat is het resultaat? De dood. Je mist de onbevangen gemeenschap met God. En als een ander blij en kinderlijk kan juichen in de Heer, dan zeg je, ik begrijp dat niet. Ja? Want dan ben je werkelijk gebonden. Dan zitten de draden om je geestelijke lichaam, om je armen en om je benen en een slot op je mond. Je kunt niet meer vooruit. En er is maar één ding wat Adam heeft verzaakt, dat heeft Jezus gedaan. Die heeft ons de weg geopend tot bevrijding. En die heeft gezegd, ik geef weer mensen macht. Dezelfde macht als ik heb gehad. En de werken die ik gedaan heb, dat zullen zij ook doen. Laat je dan bevrijden. Als je het zelf niet kunt. Als je er zelf niet meer overheen kunt. Ik heb van de laatste eens gezegd. Er zijn mensen die zeggen, ik word door de duivel verleid. In het volle evangelie bij ons, dat vind je ook al onder kinderen. Die geven de duivel de schuld. Dat is merkwaardig. De duivel die verschuilt zich altijd achter de mens. De duivel die zegt, dat heb ik niet gedaan. En even zegt, die slang. En Adam zegt, mevrouw. Niemand zegt de duivel. Maar bij ons in het volle evangelie zeggen de kinderen al, als ze slecht gedaan hebben, oh, de duivel, dat heeft de duivel gedaan. Daar kan ik ook niks in doen. Heeft de duivel, en die verschuilen zich achter de duivel. Ja. En je zegt, ik ben verleid door de duivel. Weet je wat je niet moet doen? Jij moet de duivel niet verleiden, dat is wat anders. Je kunt ook de duivel verleiden. Ja. Als ik naar een winkel ga met pornografische lectuur en ik stap daar binnen, dan ben ik de duivel aan het verleiden. Want ik zeg, slaaislag me. Ja. Dan verleid je toch de duivel? Die zegt, ben jij hier? Nou zeg, dat had ik ook niet gedacht. Ja, hebben ze je thuis hier naartoe gestuurd? Nee, dat doe ik. Ik wil mijn kennis vermeerderen. Ik wil daar iets van weten, van het Rijk der Duisternis. Nou, zegt hij dan, dat zal je dan wel ervaren. Nou, dat is de duivel verleiden. Laat je niet verleiden door de duivel, maar verleid hem ook niet. Dat je hem de gelegenheid schenkt om zijn slag in je leven te slaan. Ja. En ga niet achter de duivel schuil. Maar zeg, dan moet ik eruit. Want als je achter de duivel schuil gaat, dat wil zeggen, nou, de duivel heeft het gedaan en ik ben met hem verbonden. Wat hij doet, dat doe ik ook. Nou, dan ga je met hem verloren ook. Dan kom je met hem in de poel des vuurs. Dat is zeer zeker. Dat evangelie, dat waarschuwt ons nu. Dat zie je aan Eva. Met smart zult geen kinderen baren, zegt de Heer tot Eva. Dat wil zeggen, jij zal de stem zijn van elk leven dat komt van de zuchtende schepping. Die zuchtende schepping, die schrijt al, die heeft pijn als elk mens op aarde geboren wordt, die schepping moest lijden. En Adam, je wordt prijsgegeven, die aarde is vervloekt om jou, terwijl je hebt vroeger met plezier gewerkt in je tuin. En alles ging fijn. En nu krijg je maar een gedeeltelijke oogst. Er komen doornen en distels. In plaats van een vreugdevol leven, krijg je een moeitevol leven. En ook in die geestelijke wereld, daar kun je niet meer vooruit. En dan is het zo heerlijk dat wij dan dat evangelie hebben van herstel. Dat de Heer tot Eva zegt, jouw zaad zal de slang de kop vermorzelen. Dat is nou het geloof van God. En als je dan in die puree zit, en als je zegt, ja, maar ik kan dat nooit overwinnen, dan zegt de Heer, het zaad van de vrouw overwint de duivel. Dat is een axioma, dat is een levensregel. Ga daar nou vanuit, ik ben sterker dan de duivel. En als je dat dan nog niet helemaal aan kan, dan zeg je samen sterk. Dan vraag je iemand om te helpen, samen sterk. Maar wij kunnen hem altijd aan. Daar moet je van uitgaan. Een herstel. Jij zult de slang de kop vermorzelen. Elk mens dat geboren wordt, daar zit de mogelijkheid in weer terug te komen. Daar zit weer een weg in tot het goede. Een mens is niet slecht. God neemt geen engelen aan die gevallen zijn, maar hij neemt mensen aan. Hij neemt het zaad Abrahams aan. En elk mens, in elk mens zit het goede. Want anders had Jezus nooit geboren kunnen worden uit een vrouw. Want dat Jezus geboren, daar staat uitdrukkelijk, geboren uit een vrouw. Dus die vrouw die moet zo zijn geweest dat die goede mens eruit kwam. En dat was een vrouw die zich volkomen weer gewijd had aan God. Die vertrouwde op dat woord van God. Op die belofte van God. Die zegt, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Nou, dat zeggen wij ook. En u hebt gezegd, je zult de slang de kop vermorzelen. Heer, u hebt het voorbeeld gegeven, ik wil het navolgen. Ik wil overwinnaar zijn. De mens bereikt zijn doel. De duivel die bijt hem wel in zijn hiel. Paulus zegt, ik heb ook zo'n hielbijter. Waarom? Dat ik me niet zal verheffen in de hemelse gewesten. En daarvoor heb ik die engel van Satan, die me telkens bij de grond houdt. Die mij bepaalt bij narigheid, bij duisternis, bij gevangenis, bij pijnen. Hij zegt, daar wil ik los van. En de Heer die zegt, ik geef je een kracht en dan kun je toch in die hemelse gewesten komen. Dan kun je toch een zoon van God zijn. Broeders en zusters en jonge mensen, je kunt allemaal een zoon van God worden. Als Eva en Adam er zijn, dan komt uit Adam en Eva, komt Maria, de moeder des Heren. Dat zit er allemaal in. Eeuwen en eeuwen lang doorgegeven, die goede mens. Die zijn dan toch maar uitgekomen. En vandaag komen die zonen Gods eruit. Dan moeten we niet zeggen, ja, dat maken wij niet meer mee. Die komen eruit. Waarom was die tijd van, waarin Jezus geboren was, was dat zo'n fijne en heerlijke opwekking? Opwekkingstijd van farizeeën en schriftgeleerden. Ging dat in die synagoge zo heerlijk? Nee, er was een tijd van algemene afval. Dat de Heer zegt, ik heb de strijd tegen die slangen en dat allere gebroed van die leidslieden des volks. En toch werd Jezus geboren. Uit één die geloofde. En als wij dit vasthouden en als wij doorgaan op deze weg, komen ze eruit. Ik zit te wachten. U ook? Ja. Er staat, hij wacht tot al zijn vijanden onder zijn voeten zullen geworpen zijn. Nou, ik wacht ook. Ik zeg, Heere, wanneer gaan we dat beleven? En de Heer zegt, hou vast aan dat woord, want het gaat snel geschieden. Want je begrijpt het nu hoe het werkt. En als je het gaat begrijpen, dan ga ik het ook doen. Want dan kun je het verwerken. Prijs de Heer. We gaan een goede tijd tegemoet. Tot zover.